Ik heb je nodig.
Dat is mooi gezongen, Henk.
Wat ik voor u voel vandaag. Wil ik nooit veranderen. Zie me graag.
Ja, mensen, je hoort het al. Het seizoen is voorbij. Er wordt weer gezongen. We zijn weer blij. We zijn er weer met de Blockparty podcast. Nummertje 16 of 17. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
16 of 17.
16 of 17. Maar
dus maken we nu al gewoon 16 en 17.
Hey, maar hoe is het met jou, Henk?
Fijn, leuk dat je het vraagt, maar
ja,
ik ga niet vragen hoe het met jou is. Ik ga eerst gewoon, ik steek mijn hand hier zo door de computer heen en ik zeg, ja, we zijn gefeliciteerd, Sam. We zijn geen objectieve podcast meer, want we hebben nu één iemand gewoon, binnen de schermen, binnen de club. We zijn nu partijdig. Het is allemaal, ja. Hoe verklaar je dit, Sam? Gefeliciteerd met je contract.
Ja, ik zal jullie wel een sjaaltje opsturen van Tillinde. Nee, Tillinde is het niet meer. Hè. Van Oostende, van Filou Oostende. Of van Piertjes of zo. Ik kan misschien vragen aan de sponsor dat onze podcast gesponsord wordt door Filou. Kunnen we alle dagen een Filou drinken?
Hé, hey, lekker man. Jij moet ouder als ik.
Jongen. Jij moet presteren, jongen. En dat gaat
een goed idee, Henk.
Hè?
Nee, ja, ik heb dus begrepen, ja. Sam, dat jij niet gaat, wat is het, bollen daar, uitbollen, opbollen?
Uitbollen, ja. Nee, ik kom niet terug vooruit te bollen. Ik wil titels pakken.
Even over titels gesproken. Ja. Hè?
Het wordt dringend tijd dat die B-Next titel is naar België komt. Hè, want
dat
kan
ik
kan dat niet meer aanzien.
Ik zei gekscherend vorige keer natuurlijk, in het eerste jaar won Leiden met die punten, dat ze nog met punten deden. Toen zeiden de Belgische teams, ja, dat is niet eerlijk, we willen een best of three. Nu hebben we een best of three, wint Leiden weer. Dus ik denk dat de Belgische teams nu gaan vragen of er een best of five kan komen.
Waarom niet?
Nu hebben ze het niet nodig, nu hebben ze Sam. Nu hebben ze Sam.
Ja, dus dat is waar. En lekker Sam, wij wisten natuurlijk al wel even uiteraard dat jij bezig was met allerlei vergaande onderhandelingen. En we hebben uiteraard een vriend van de show die het bommetje dropte in België. Maar het is nu helemaal officieel, je bent gepresenteerd. En je bent officieel de nieuwe guard van Oostende volgend jaar. Mooi man, gefeliciteerd, leuk. Hoe kwam je bij dit besluit?
Ja, waarom Oostende? Ja, dat is een beetje voor de hand liggend. Hè. Ik heb er al 3 jaar gespeeld in het begin van mijn carrière. En ook Oostende is een heel ambitieuze club. Die willen altijd meedoen voor de titels. En ik was wel een beetje op zoek naar nog een challenge op het einde van mijn carrière nu. En ze worden gesponsord door een biermerk. Ik ben gepresenteerd geweest in de brouwerij van Filou.
Netjes.
Dus ja, zoals het een echte Belg... beaamd, laat ons maar zeggen. Ja, dat moet, hè. Een Belg stelde voor in een brouwerij.
Ja, dat is wel
lekker dicht bij de bron. dat was een leuke middag.
Ja, dat snap ik. Ja, we hadden een hoop goede reacties ook vanuit België. Mensen waren heel enthousiast, uiteraard. Het is echt wel grote impact, heb ik het idee. Er komt wel
tuurlijk
even
een grote impact. Het komt ja. de binet.
Dat weet iedereen die luistert. Wij weten dat, Henk, maar niet iedereen die luistert.
Nee,
weet
maar
dat.
Ik wil wel even zeggen, weet je wel. Ja. Ik denk ook wel van, Sam komt terug en leuk en gaat bij Oostende spelen. Maar Sam is wel gewoon Euroleague. Hè. Is top van Europa. Dat gewoon starting guard van Euroleague team komt gewoon nu in de binet spelen. Dat is... Ik weet dat het Sam, je zit hier en ik hoef niet te veel veer in je reet te steken. Maar dit is toch top. Ik vind het goud voor de competitie.
Ja,
is top.
Ja, Henk, we moeten niet te hoog verwachtingspatroon installeren. Nu gaan de mensen denken dat er hier John Stockton binnenloopt. Dat is ook niet waar.
Supercup. Begin van het jaar moet je pakken. Beker moeten jullie pakken. Het landskampioenschap moet je pakken. B-Next moet je pakken. Zo niet, heb je gefaald. Dat is gewoon... Verder ligt geen druk op jou.
Ik moet nog iets doen vanavond. Ik denk... Nee, maar kijk Henk, ik vind dat leuk dat je dat zegt. Want ik ben er wel klaar voor. Ik heb er zin in.
Ja, toch?
Dat snap ik, man. Dat snap ik. Nee, ik vind het leuk. Ik ga ook zeker een paar wedstrijdjes komen kijken. Ik vind het leuk dat je dichter in de buurt komt.
Ja, nou Henk, ja. Jij mag dan commentaar geven op de wedstrijden bij ons.
Dat zou ik hartstikke leuk vinden.
Ja, als ik ook maar één slecht woord hoor over mij, dan is dat hier gedaan met in de podcast. Hè?
Ik zat ook te denken, van, ja, misschien hebben ze nog wel gewoon een manke center nodig van 2,12 meter, 12, hè? 13. Hè? Voor een anderhalf minuut.
Bedoel je nu dat ik ook mank ben?
Nee. Maar
hebben ze misschien ook nog een manke center?
Hebben ze ook nog een manke? Ja, ze hebben nu een manke guard, dus ook nog een manke. Ja, het zal.
Nee, zeker. Maar dat. Maar
die hebben ze nodig
of wel?
Ze hebben geen center nodig, hè?
Ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. Ik weet dat er een aantal spelers zijn die nog contract hebben, anderen niet
Joppe
meer.
Joppe Mennis, hè? Die zit erbij.
Joppe Mennis is er al bijgekomen. Ik denk dat Simon Buijsen nog contract heeft. Ik denk dat Joppe Mennis 3 jaar getekend heeft, ja.
En hoe lang heb jij getekend?
1 jaar.
1 jaar? Ja, dan moet het dit jaar gebeuren. Kan je niet zeggen.
Ja, we nemen het... Ja, Henk, we nemen het jaar per jaar. Op het einde van volgend seizoen, dat zien we wel weer. Het is een challenge. Als het volgend jaar niet gebeurt, misschien volgend jaar.
Wat spelen jullie in Europa?
Champions League.
Hoor je mij met vertraging of zo? Of moest je gewoon even erover nadenken? Vertraging.
Nee, maar het kan zijn dat ik met vertraging kom. Dat kan ook wel.
Ja, dat zou ook wel kunnen. Ja.
Dat lijkt zo niet dat.
Maar dat geeft niet. Hou rekening.
Ja, maar het gaat al wel fixen straks.
Ja joh, ik leg alles weer recht. Ik heb toch geen slaap nodig. Dat komt wel goed. supermooi. En eigenlijk de hamvraag voor... die we ook kregen vanuit het publiek is... vond ik een mooie vraag ook. Hoe zorgen we nu voor partijdigheid binnen de podcast? Als we volgend jaar een speler in de B-Next League hebben. Ik weet niet wat jullie antwoord daarop is, maar ik heb er even over nagedacht en ik dacht, niet. Kijk, het is gewoon open en duidelijk.
Ik denk dat we natuurlijk een klein beetje moeten oppassen misschien, hè, omdat Sam er nu wel in zit. Ja. Maar aan de andere kant, we hebben nu wel iemand gewoon aan boord die er gewoon middenin zit. En ook gewoon kan vertellen hoe dingen voelen, hoe dingen gaan en hoe het is. Ik hoop dat Sam er nog bij betrokken blijft. Volgend seizoen, als hij zegt, ik spreek even voor mijn beurt door Sam. Als Sam zegt van ja, dat gaat even niet samen. Nou, dan respecteren we dat. Nou, dan, als hij dan klaar is met zijn etappe bij Oostende, dan schuift hij gewoon weer gezellig aan.
We doen gewoon lekker voort, Henk. Het is toch leuk?
Ja, maar als we hier weer beginnen over hoe nerveus jouw coach af en toe wel eens is, ja, dan weet ik niet zo heel goed. Ja, ik zou toch, als ik in de media ga verkondigen hoe, waarom al die technische fouten, waarom maak je het team zo nerveus? Daar zal ik een klein beetje, of tenminste, ik ga het niet meer oppassen. Jij zal ermee moeten oppassen, maar ik ga er gewoon bam met gestrekt been in.
Ja, maar ik wil niet zeggen dat je daar geen mening over kan hebben, hè, Hek?
Nee, dat is waar. Heel veel spelers in de NBA hebben ook een podcast. Dat gaat allemaal best.
Dat snap ik ook wel. Maar je kan toch niet, Sam, je kan toch niet zeggen van ja, wat die coach nou heeft gedaan aan het einde. Hè, die zit mij op de bank en daardoor verliest hij van die wedstrijd.
Ja, nee, maar over tactische keuzes gaan we het dan inderdaad misschien niet hebben. Ja, dat is ook een deel van de interne keuken dan. Hè, maar over het algemeen ga ik wel mijn mening blijven geven.
Ja, dat vind ik leuk. Wel, ja. Ik vind dat leuk. Het is een heel mooi aspect.
Ik zal je proberen scherp te houden, oké?
Okay? Ja, is goed, jong. Help me maar een beetje.
Nou, over scherpe meningen gesproken. We hebben een kleine voorbespreking gedaan. We gaan het zo echt even over die finale hebben. Nou, laten we dat eerst doen. We gaan het eerst even over de finales hebben.
Leiden, gefeliciteerd.
Hey, Leiden is kampioen.
Proficiat.
En hoe? Geweldig, hè? Dat had niemand verwacht, behalve Henk.
Ja, heb ik toch verspeld.
Dat goed. Leiden draait dat eind.
En het gekke is, Leiden is zo'n taaie ploeg dat je eigenlijk... Denk je van, ja, ik van Leiden. Hè, Leiden is eigenlijk een soort van stelletje die boeren. Die kan je niet van verliezen. Met alle respect, hè, alle mensen in Leiden. Want Leiden mensen zijn heel aardig voor me geweest. Maar die zijn gewoon, die elke keer stapt iemand op. En winnen ze gewoon die wedstrijd. En ze blijven gewoon lekker spelen. En ik vind het ontzettend knap dat Leiden heeft gewonnen. En dat ze gewoon 2 keer op rij de B-Next hebben gewonnen. Het is buitengewoon.
Ja. Leiden is zich wel aan het ontpoppen als de B-Next-ploeg. Die hebben dit jaar alle trofeeën gepakt, behalve de Supercup misschien niet.
Nee, dat kon niet, want toen was tussen de landskampioen en ze waren vorig jaar geen landskampioen. Maar ze zijn...
Ja, voilà, oké. Okay. Dus, maar, vorig jaar ook B-Next-kampioen, dit jaar B-Next-kampioen, beker van Nederland gewonnen, kampioen van Nederland.
Ja.
Ja, dat is ook geschiedenis, hè, Henk. Het is de eerste ploeg in de geschiedenis van de B-Next die 3 titels pakt.
De standaard is gezet.
En gewoon met een hele nationale kern. Wat ik altijd erg belangrijk vind. Heel erg belangrijk vind.
Ja,
nou, waar ik ook gelijk even weer even heel boos geworden op van... Ik wil ook gewoon weten wie bij B-Next dit bepaalt. Waarom maken we weer een Amerikaan MVP, terwijl duidelijk het kampioenschap gewonnen werd door Marijn Ververs. Ik snap het, een teamprestatie. Ja, basketbal is een teamprestatie. Snap ik ook allemaal hartstikke goed, weet je wel. Dat is ook zo.
Dat is lastig, ja.
Kan je weer zeggen van al dat. Maar eerst Luc van Bree wordt het niet. Dan wordt het Rutherford. En nu werd het volgens mij Collins. En hoeveel vrijworp had hij ook weer aangeschoten in de finale, Sam?
2 op 9.
Ah, kom op, jongens. Kom op. Ja. Het moment dat hij in het derde kwart, toen ze terugkwamen, dat Marijn Ververs die pick and roll begon te spelen met Roeland Schaftenaar, het spel opzetten, zijn schoten vielen. Hij bepaalde gewoon volledig het ritme. En daarmee bleven ze voor op Oostende.
Ja.
Hij is de man van die wedstrijd. Hij heeft wedstrijd 3 eruit gesleept. Ja, natuurlijk heeft die andere die aan het begin 22 punten maakte in de eerste helft ook een groot aandeel.
Hammond.
Maar
Marijn Ververs heeft 19 punten. Hè? Dus dat zit, Martijs, en Hammond heeft 22 punten. Zit er niet heel zo ver vandaan. Maar daar gaat het niet al. Het gaat niet alleen om de puntjes. Ik weet wat je gaat zeggen.
Martijs, wij moeten in deze competitie, en ik ga het al herhaal ik het 2000 keer, mensen die gaan niet meer luisteren omdat ik het zo vaak zeg, maar wij moeten onze eigen sterren maken in deze competitie. Zolang wij dat de hele tijd, die Amerikanen die volgend jaar weer in Hongarije gaan spelen of in Slowakije of weet ik veel wat waar gaan spelen, alsjeblieft, geef de Nederlanders, geef de Belgen, geef ze gewoon de credits. En als zij bepalend zijn, dan moet je ze ook de MVP geven. En was het die Collins geweest, of die Hammond geweest die de MVP had moeten krijgen en zo bepaald was, had hij hem ook moeten krijgen. Maar dit was gewoon duidelijk de wedstrijd van Marijn Ververs. Net zoals de finale duidelijk de wedstrijd was van Luc van Bree.
Ja, absoluut.
Kan ik me wel in vinden ook. Hè. En vooral ook omdat in het derde kwart kwam Oostende daar heel stevig opzetten. Die komen dan voor. En de enige die op dat moment iets gecreëerd heeft, was eigenlijk Ververs. En dan in het vierde kwart is hij daarmee blijven voortdoen, dan samen met Schaftenaar. Maar het waren eigenlijk Ververs en Schaftenaar die wedstrijd naar zich toe hebben getrokken in Oostende, die derde en die beslissende wedstrijd. En dan vind ik ook dat wel, als je dat allemaal in de weegschaal legt, dat wel iets zwaarder mag doorwegen dan een constante over 3 wedstrijden. Want volgens mij gaat het hem daar nu over, gewoon dat de evaluatiescores van de 3 wedstrijden bij elkaar worden opgeteld en diegene die het meeste heeft, krijgt die MVP. Maar dat is puur op cijfertjes gebaseerd, hè, Henk? Ja. Dus inderdaad,
ja, wie verzint dat? Dat verzinnen mensen die niet zelf op het veld hebben gestaan. En tuurlijk zijn statistieken zijn goed, hè, en statistieken zijn ook belangrijk. Het is ook je efficiëntie en al die dingen, dat is ook belangrijk. Maar dat is belangrijk voor je contract. Maar dit kampioenschap, dat wordt gewonnen door bepaalde plays en al die dingen. En ja, desnoods kies mij om te bepalen wie de MVP wordt. Maar of
die next podcast.
Nee, maar of kies spelers. Ik durf je te wedden, Sam, als je 2 spelers kiest. 2 Belgen en 2 Nederlanders die niet in de finale staan. Maakt niet uit van welk team. Als je die kiest bij de finale en je zegt wie moet er MVP worden, zijn ze unaniem dat het Marijn Ververs moet worden. Unaniem, weet ik 100%
ja,
zeker.
Ja, denk ik ook wel. Ja, en dat is ook, ja, weet je, dat is gewoon, ja, statistieken, ik denk dat ik het hier al eens gezegd heb, de statistieken, er is ooit een coach die tegen mij gezegd heeft, statistieken, dat is zoals een BH, hè, een soutien. Hè, die tonen iets, maar niet het essentiële. En dat is er echt wel bonk op, want statistieken die tonen iets, maar die tonen niet alles. En puur op die cijfertjes afgaan nog altijd om een MVP te kiezen, dat vind ik inderdaad ook gewoon, ja, ik vind het niet meer van deze tijd. Ik snap dat dan de regel is dat ze erin gestoken hebben, maar dan moet die dringend veranderen, want ja, ik vind het ook maar niks om het puur op die cijfertjes te beslissen, hè. Ja.
Nee, ik ben helemaal mee eens. Want het gaat erom wie zet het tempo, wie zet het spel op, wie behoudt de rust. En dat nou, nog een keer, Marijn Ververs, gefeliciteerd met je wedstrijd. Ik vond het fantastisch om je te zien spelen zo. En je bent een legende voor Leiden. En zijn naam zou gewoon in de geschiedenisboeken moeten als MVP van de B-Next van 2023. Dat als wij over 25 jaar, als we nog steeds die B-Next hebben, en dat je dan terugkijkt en dat je ziet, hey, Leiden won hem toen 2 keer. En dat je dan gewoon, ja, in ieder geval, dan zie je Marijn Ververs, kan die halen. Hey, dat was jouw wedstrijd, die kan nog voor de geest halen. En nu staat er een Amerikaan waar over 25 jaar niemand meer weet waar hij woont, of wat hij doet, of wat hij heeft gedaan. Dat is zonde. Ja, maar goed, we gaan nu verder naar de wedstrijd, denk ik.
Ja, ja, het was nogal een wedstrijd met een hoop emotionele pieken en dalen, zullen we maar zeggen. Sowieso Leiden twee keer uitgewonnen. Oostende natuurlijk ook uitgewonnen in de kookpan van Leiden. En ook leuk dat Leiden niet allerlei trucjes uit de kast halen om de wedstrijd te vertragen en het tempo eruit te halen voordat de wedstrijd begonnen was. Die wilden gewoon gelijk lekker gaan spelen. Maar het was een enerverende wedstrijd.
Ja, aan de kust is er ook altijd een frisse bries. Hè. Dat kan er nooit te warm zijn. Hè.
Leiden ligt denk ik maar net 10 kilometer verder uit de kust. Maar goed, dat maakt niet uit. Henk, jij hebt weer commentaar gedaan daar. Of tenminste vanuit Hilversum in dit geval.
Het was een leuke wedstrijd, man.
Het was een leuke wedstrijd, hè?
Ja, zeker. Omdat de eerste helft werd lekker veel gescoord. Er werd lekker hoog tempo gespeeld. Beide teams waren niet tevreden met hun verdediging. Maar het was, was tof om naar te kijken. Alsof een beetje de spanning er aan het begin af was. Er werden wel veel fouten gemaakt. Hè? Dus veel persoonlijke fouten, veel vrijworpen genomen. Maar het was heel tof om naar te kijken. En eigenlijk stond Leiden, die stond een beetje voor. De hele wedstrijd, de eerste helft. En toen in dat derde kwart, toen ging Oostende even aanzetten. En Oostende die kwam. En je denkt, Oostende gaat erop en erover. Ja. En die gingen ook heel erg erop. Maar toen kwam er een moment. Toen stonden ze volgens mij in het vierde kwart. Stonden ze met twee mensen met vier fouten op het veld. En Dario heet hij toch? Dario.
Ja,
coach, ja.
Ja, Dario, ja. Die zegt in die timeout, hey, spend fouls. Want ja, het werd te makkelijk gescoord. Maar als je met 8 minuten op de klok, met twee mensen, met vier fouten op het veld staat, die gaan geen fout maken, want die willen niet in die finale gaan zitten. Die willen niet gaan zitten. Die gaan die fouten niet maken. Dus die werden ook een paar keer niet gemaakt. Waardoor Leiden eigenlijk de agressiviteit die Oostende had in dat derde kwart, zat ze er heel dicht op. Waren ze eigenlijk het Oostende waar ze zo goed in zijn. Hè? Dus de totaal, de tempo bepalen. Verdediging veel druk geven. De Leiden kon eigenlijk geen kant op. Dat derde kwart werd ook dik en dik gewonnen door Oostende. Maar ja, dat vierde kwart moesten ze op eieren lopen. Omdat die foutenlast was daar. En ik denk dat ze daar een tactische fout hebben gemaakt. Door daar mensen met vier fouten te zetten. Want als je met vier fouten hebt, dan ga je toch iets minder hard.
Ja, je houdt in, hè. Nou, je ziet voor de cijfers, het derde kwart was 23-13 voor Oostende. En eindigde aan het eind van het derde kwart stond het 1 puntje voor Oostende. Dus die had inderdaad een comeback. En dan het vierde kwart is uiteindelijk gewonnen met 26-14 door Leiden. Dus die hebben weer een geweldig vierde kwart erop gezet. En inderdaad ook wel door dat Oostende wat minder fanatiek verdedigen.
Ja, nog wel het cruciale
ding. Ja, maar ik denk ook wel, Henk. Ik denk dat Van der Vuursten met vier fouten stond.
Ja.
En hij heeft hem dan even op de bank gezet. Maar in die 2-3 minuten dat Van der Vuursten niet op het terrein stond, viel het spel ook wel zoals een kaartenhuisje in elkaar bij Oostende, vond ik. Dus ja, hij heeft daar een keuze moeten maken om Van der Vuursten volgens mij naar zijn zin te vroeg terug te brengen. Want ik denk dat met 8 minuten op de klok, dat hij mag minuten spelen nog, dat hij Kai al terugbrengt in de wedstrijd. Wat dat zeker risico was, want ja, als hij zijn vijfde fout maakt, is het helemaal gedaan, denk ik.
Ja, dus houdt Kai in.
Ook Ververs heeft in het laatste kwart, ik denk, ook 7 minuten met 4 fouten gespeeld, als ik me niet vergis.
Ja, maar Leiden speelde veel vrijer of zo. Wat trouwens heel mooi was in het derde kwart, hè, als je Van der Vuursten en Gillette samen zag spelen. Ik vind het duo vind ik grandioos. Goed, hè? Die vinden elkaar gewoon non-stop. Hè? Dat
hoeveel keer dat Gillette die slip gedaan heeft en die double high en dat hij hem vond in die double high, dat is ongelooflijk. Dat werkte bijna altijd. Dat was,
maar ook
dat
in de pop, hè? Hij doet hem en dat hij slipt, maar hij doet hem ook wel eens en dan popt hij hem en dan hop en dan die 3-punter. Het is een fantastisch duo, die twee, hoor.
Dus ja, die verstaan elkaar echt heel goed. Ja,
ja, die spelen hetzelfde basketbal. Maar weer gebeurt er dan, hè, de Oostende speelt dan minder agressief in dat derde kwart. En dan opeens vierde kwart. En dan wordt het wat, dan komen er wat frustraties. En dan lijkt het wel alsof wanneer die frustraties komen bij Oostende, dan is er ook geen houden meer aan. Er werden foute calls gedaan. Hè? Want laten we niet vergeten, even die goaltending. Goaltending was, maar werd ge...
Dat was ook gewoon echt heel duidelijk. Ik denk dat heel die zaal dat gezien had, behalve de drie scheidsrechters. Ja, dat was voor mij redelijk duidelijke goaltending. Maar het was dan juist gewoon een beetje een opeenstapeling. Want dat was in 1 minuut tijd, denk ik, dat die goaltending was. En dan die hoeking voor Gillet. En dat zijn dan uiteraard wel twee op dat moment beslissende calls, want op die moment is die wedstrijd nog niet gespeeld, denk ik.
Ja, die spin move. Ja, ik vind het ook een moeilijke fout om te fluiten. Ik zat naast Ronald van Dam en die had... Zijn broer, dus de medecommentator, is ook scheidsrechter. Die had die op de app. En die zei dus wel dat het wel heel duidelijk... Dat is een fout. Maar als je voorbij iemand spint, dan is het logisch dat je arm een beetje doorzwaait. Ik vind het, ja, als het een fout is volgens scheidsrechter, dan is het een fout. Hè? En ik, maar ja... Dan had ik ook best wel veel fouten moeten hebben.
Ik heb de beelden ook gezien, Henk. Als je het echt puur technisch bekijkt, kan je hem blazen. Maar dan kan je in principe ook eerst een duwfout blazen. Want ik denk dat het een mismatch was. Ik denk dat het een bouwknecht was, maar ik ben niet 100% zeker. Ja, dat is zo'n typische ding waarin dat de kleine iets meer mag duwen, dat de pivot hem draait en dan gaat,
En dat die andere arm het is logisch, hè, want je spint. Dus je
houdt natuurlijk.
Ja, ik zou hem ook niet. Ja. Ik ben ook tegenstander. Die mag je niet. Je mag hem wel fluiten, maar het is. Ik ben ook geen voorstander van dat die fouten gefloten worden.
Dus, ja, maar dan heb ik ook zoiets van ja, weet je, als die speler dan even reageert. Ik weet natuurlijk niet wat Gilles gezegd heeft tegen die ref, want het is denk ik pas op het moment dat die ref verstaat, zoals hij zegt tegen hem, dat hij die technische fout geeft, zeker die eerste. Ja, maar dan heb ik ook wel zoiets van, ja, leef u even in die wedstrijd. Je hebt juist die duidelijke goaltending call gemist. En nu komt af met een relatief goedkope aanvallende fout, alhoewel dat je die misschien wel kunt blazen. Dan vind ik ook wel dat je even die frustratie van die speler wel moet begrijpen op dat moment.
Tuurlijk, die moet je ook ergens wel slikken. Hè? Maar dat is ook wel grens aan, hè? Want de coach, die stapt ook eventjes gewoon 3 meter het veld in. Hè? Dat kan ook niet, hè?
Ja. Nee, dat kan niet.
Dat is gewoon een technische fout. Hè? Je kan inderdaad even losgaan. Maar het is niet zo dat die even losgaat. Hè? Die gaat gewoon non-stop los.
Die wil de technische dan op een gegeven moment. Ja,
en dan wordt die wedstrijd eigenlijk lelijk. Terwijl Leiden stond wel gewoon voor. Hè? En Leiden doet niks af. Ik vind eigenlijk Oostende Leiden heeft wel stond, zelf echt die wedstrijd verloren.
Dat Leiden stond op dat moment 81-74 voor. Met iets minder dan 2 minuten te gaan.
Dat bedoel ik. Ja, en dan krijgen ze 3 vrijworpen, denk ik. En ze missen er nog een van. Als ik
ja. Bouwknecht mist er een. En daarna schiet hij er 2 raak. Ja.
Het was een beetje een pijnlijk einde, vond ik, van eigenlijk wel een heel goede wedstrijd. Want daarna wordt Keijen ook nog uitgesloten. Als die bij de inbounds over de lijn springt, krijgt hij een tweede technische... Trouwens, die eerste technische fout van Keijen en Hemmen, toen dacht ik, vond ik ook superlicht. Want die twee die wisten totaal niet wat er aan de hand was. Dat was een klein opstootje, maar zelf geen opstootje eigenlijk. Die zeggen iets tegen elkaar, die ref die roept die twee spelers bij hen, die ref die zegt iets, die geven elkaar een hand, en dan wordt er nog iets gezegd, dan krijg je elke ene keer een technische fout. Dat is iets van, waarom? Het is toch ook voor mij een stuk de intensiteit van die wedstrijd niet aanvoelen. In zo'n wedstrijd moet er een beetje animo zijn, en mag er vuur zitten tussen spelers, en mag er af en toe keer iets gezegd worden, zolang dat niet uit de hand loopt. Maar om nu, dat leek mij echt een super goedkope technische fout voor beide spelers. Hè? Zowel voor Hammond als voor Keijen. En Keijen vliegt er uiteindelijk dan nog uit op het einde door over die lijn te springen. Ja, als je zo'n wedstrijd moet verlaten, is dat natuurlijk ook niet leuk. Toen waren er toch wel weer zo'n aantal dingen.
Technische fouten, Sam.
Alsjeblieft.
Over de lijn springen dan, dat is gewoon een technische fout, hè?
Dat weet ik. Dat is volgens het boekje. Die moet geblazen worden. In die laatste 2 minuten weet je dat als je over die lijn springt, toch een technische fout krijgt. Dat weet je, maar...
Die moet je wel fluiten. Maar inderdaad, die andere die had je niet hoeven te fluiten. Maar,
die eerste moest nooit gefloten geweest zijn, denk ik. Allee, in mijn... Hetgeen wat je zag op de beelden, want je ziet echt mooi die camera erop. Die ref, die zei iets. Die twee, Hammond en Kai, zeggen iets
het
tegen
mag
elkaar.
Mag zijn, woord mag of zo.
Paf. Ja, dan heb ik zoiets van, kom aan.
Want dat was een leuke wedstrijd, inderdaad. En als je dat niet doet, als je die niet had gefloten, als je die niet had gefloten, dan had Kai geen 4 fouten gehad. Had hij ook niet die hele wedstrijd op, had hij ook misschien nog later een andere fout, dat hij nog agressiever kon zijn in de verdediging. En had wellicht Oostende die wedstrijd
naar
kunnen winnen.
Naar zich toe kunnen trekken,
Naar zich toe kunnen trekken.
Ja, dat maar zijn goed. De bal wel degelijk wel kunnen beïnvloeden, hè, op zo'n manier. Maar goed, het is zoals we eerder al gezegd hebben, we hebben ook niet heel te zitten bashen op die refs, maar...
Nee.
Ik vond het een beetje een jammer einde voor uiteindelijk wel een schone wedstrijd, want er werd wel degelijk, vond ik, mooi basketbal gespeeld. Zowel Leiden als Oostende. Oostende was misschien defensief niet op de afspraak, zeker in de eerste helft, maar ik vond het wel een relatief hoogstaande wedstrijd om een finale te zijn.
Zeker.
Een hele mooie next wedstrijd.
Ik vond het wel jammer dat het niet helemaal stampie vol zat. En daarom hoop ik ook dat... Maar voor mij hebben we het ook in de vorige podcast gezegd. Maar ik hoop dat het een... ik hoop dat ze volgend jaar een Final Four gaan doen.
Ja,
dat zou wel. Final Eight zelf, Henk.
Ja.
Weet je, de formule zoals ze nu is in de B-Next slaat in mijn oordeel niet echt aan bij het publiek. Je zag het ook bij die eerste wedstrijd, zat de zaal niet eens half vol. Ook in Leiden zat de zaal niet bom vol, zoals bij de Domestic Finals, denk ik. Domestic Finals die pakken niet, altijd meer volk.
Was dat Leiden niet vanwege de hitte, dat ze niet iedereen erin konden laten?
Ze hebben wel minder mensen erin gelaten dan de vorige wedstrijd, ja.
Ja, gewoon anders was de plaats van 34 graden, maar 40 graden.
Leiden heeft wel een goede oplossing voor lege stoeltjes. Je gaat gewoon naar een kleinere hal, dan heb je minder lege stoeltjes.
Ja, maar ze gaan niet naar een kleinere hal dan de 5 mei al, hè?
Nee.
Nee, maar in de nieuwe hal zal er wel airconditioning zijn, hè? Dat zullen ze wel voorzien hebben, toch? Nee.
Ja.
Nee, maar ja, weet je, ja, daar zitten we toch met een probleem, denk ik, naar die competitie Formule 2. En het is niet alleen in de finale, want je zag het ook in de kwart en de halve finale van de B-Next, hè, van die cross-border, zag je gewoon weinig volk in de tribunes. Zowel in die wedstrijden ook, die ik denk dat Antwerpen Charleroi was, of Charleroi Antwerpen, maakt niet uit. Ja, dat is ook, denk ik, organisatorisch ook helemaal niet zo gemakkelijk, want een ploeg zoals Charleroi bijvoorbeeld, die hebben lang in die B-Next playoffs niet geweten wanneer dat ze thuis spelen en wanneer de verplaatsing. Omdat dat allemaal met die rankings gaat ook, als ik me niet vergis. Ja. Dus het is heel moeilijk om dat goed georganiseerd te krijgen voor die clubs ook. Ja. Op die manier, ik denk dat daar toch een mouw gaat aangepast
worden. Zou je dan niet die Final 8 kunnen doen dat je een soort van... ik roep even iets geks, hè. Dat je zegt, de bovenste 7 teams van de Gold gaan naar die Final 8 toe. En je krijgt er nog eentje van die zilver.
Ja, maar eentje, is dat dan de nummer 1 van die zilver na de crossborder?
We doen de laatste van de zilver.
Nee, ja, maar wordt het daar nog een soort van play-off gespeeld of zo? Of is het gewoon de eerste van de zilver?
Ja, dat weet ik veel, man. Ik roep ook maar wat. Ik heb daar niet te lang.
Ik zag ook nog iemand zeggen, een van onze luisteraars, die zei, dan moet ik even zoeken. Jurgen van Doorn, die zei, zou een NBA-format een goed idee zijn? Dus eerst een gemengde competitie en daarna domestic play-offs, conference. Dus zoals in de NBA het Oosten en het Westen een eigen play-off hebben en dan de kampioen van ieder land, die spelen dan een finals of een final four.
Ja.
Ik denk wel dat dat uiteindelijk het doel is, hè, van de B-Next.
Ja.
Ik denk dat je wel daar naartoe moet werken, hè, dat je eigenlijk van in het begin in die cross-border fase zit. Misschien niet met het aantal ploegen dat er nu zijn, want dat is misschien te veel, 21.
Ja, er gaan er een paar failliet, dus dat maakt niet uit. Het lost zichzelf.
Ja, maar ja, ik hoop altijd van niemand, Thijs. Ik hoop dat we er zoveel mogelijk aan boord kunnen houden. Maar vroeg of laat gaan we wel een beslissing moeten maken en eventueel gaan naar een competitie, 14 of 16 ploegen. En dan op die manier een volledige heen- en terugronde cross-border. En dan kunt je nog altijd als FIBA, want ik heb altijd vernomen dat de voornaamste reden waarom dat er nog altijd domestic fases zijn, is dat FIBA de B-Next League nog niet erkent als een volledige league en dat er zowel in België als Nederland een kampioen moet zijn voor de Europese tickets. Dus dan is het misschien geen slecht idee. Allee, ik denk dat de B-Next er ook naartoe wilt, naar zo'n competitie, volle heen- en terugronde, dan gewoon playoffs B-Next en dan kun je eventueel nog... zeg maar iets play-off domestic doen. In de ABBA League en de Adriatic League loopt het ook zo'n beetje, denk ik, Hans' verhaal. Dus ja, ik denk dat wel het uiteindelijke doel is en ook het uiteindelijke competitieformat waar dat iedereen naar aan het streven gaat. Ja,
het zou mooi zijn als die B-Next titel je ook nog iets oplevert.
Ja.
Ja, maar dan als FIBA die competitie officieel gaat erkennen, gaat er ook meer aan vasthangen, denk ik. Want dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 1 Champions League ticket rechtstreeks naar de Champions League voor de B-Next kampioen, ja, dan gaat er wel... Dat gaat pas echt een verschil maken, volgens mij.
Ja. Ja. Ja, dat...
Ik weet niet of dat afhangt van de organisatie van de B-Next zelf. Ik denk dat FIBA daar veel in de band gebroken heeft.
Dat FIBA het gewoon per land bekijkt. Het blijft toch gek, hè, dat eigenlijk België heel dominant is in het, in het reguliere seizoen.
Ja, in de breedte vooral.
Zilver als in dingen. Eigenlijk 1 op de 4 wedstrijden wordt maar gewonnen door de Nederlandse clubs. En 3 op de 4 dus door de Belgische clubs. En dat Leiden gewoon 2 keer pakt. Ik blijf het toch wel vreemd vinden.
Ja, nee. Het blijft een bizarre geven. Hè, want uiteindelijk als je kijkt, ja, in de breedte van de competitie... Zijn de Belgische clubs gewoon beter, denk ik? Ik denk dat, ja. Nou ja, dan moeten we gewoon maar naar de resultaten kijken en daar heb je het. Maar de uiteindelijke winnaar is al 2 jaar na elkaar een Nederlandse ploeg. Dus ja, ik weet niet, zijn de Nederlandse ploegen meer gemotiveerd? Ik weet het niet.
Nou, en dat kan natuurlijk ook zijn dat als je... Maar goed, dat geldt natuurlijk voor Leiden net zo goed. Maar dat levelt het wel een beetje. De Oostende speelt natuurlijk ook veel wedstrijden. Want die gaan ver door in alle competities. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor Leiden net zo goed. Maar misschien ja, maar dat wel...
Met topclubs. Matthijs, topclubs
spelen. Ja, natuurlijk. Nee, maar aan het eind gaat het wel uiteindelijk meespelen qua conditie. Dat zie je in elke competitie.
Ik weet het niet. Oostende zou er normaal gezien wel boven moeten staan. Ook met de breedte van de kern die ze hebben. Ze hebben veruit de breedste kern van de hele competitie ook. Dus
als je kijkt naar de Euroleague, Barcelona en Madrid zijn ook gewoon weer in Spanje in de finale. En die hebben ook al
En die wedstrijden, Henk. Ja, ik heb die eerste 2 wedstrijden gezien. Dat ongelooflijk dat niveau nog altijd. Hè.
Bizar. Het is wel... Real Madrid speelt wel heel opportunistisch basketbal, hoor. Die smijt die bal.
Ik zie die wedstrijd.
Maar wel bizar.
Ja, dat is waar. Maar ik zie die wedstrijden en er is nog altijd een superhoog niveau defensief. Maar nog een hoger niveau aanvallend, vind ik. Want hey, er worden baskets gemaakt, jongen. Ja, ik heb bizar. Dingen in die laatste 2 dagen, er zitten shots bij ze.
Hey, maar even. Ik denk hè, dat Tavares, hè, dat is even elke big man in Nederland en België boven de 2,15 meter, kijk wat Eddie Tavares doet. Ik weet dat iedereen van 2,15 meter tegenwoordig wil schieten en een nieuwe, wat zou ik zeggen, Nowitzki, Pochettino is, ja. Of weet ik wat wil zijn. Maar ik denk dat sinds ik Europees basketbal kijk, doe, speel, of weet ik wat, ik denk dat ik nooit zo'n dominante big man als Tavares heb gezien. Wat een fucking monster is dat, hè? Wat een monster.
Ja, en ook gewoon aan beide kanten van het terrein. Hè.
Ja, maar Sam, deze man is immens, hè? Die mapt die ballen boven de ring weg. Dat is gigantisch, gigantisch.
Ja, en als je kijkt eigenlijk, voor zo'n grote jongen is die nog super mobiel ook, hè? Die is mobiel, hè, voor zo'n gast.
Hey, die gozer raakt gewoon bijna niet geblesseerd. En alle grote gasten die raken eigenlijk geblesseerd. Ik kijk vooral naar mezelf, maar alle grote gasten op dat hoog niveau, die altijd constant intens moeten spelen, Euroleague niveau... hoogste van het hoogste en dan gewoon niet geblesseerd raken en gewoon dag in dag uit gewoon 20 punten er doorheen rammen, meer dan 10 rebounds pakken. Die gast is bizar.
Ja.
En hoe hij de basket verdedigt. Weet je wat hij ook doet? Hè? Dat is ook iets. Hè? Of hij nou 1 fout heeft, 0 fouten of 4 fouten. Als jij naar de basket toe gaat, hij gaat altijd gaat hij proberen te blokken. Altijd.
Ja.
Altijd. En hij maakt, denk ik, soms wel eens gewoon 10 fouten in een wedstrijd. Toen ze Badalona speelden tegen Jannie Kraag. Toen ging ze zelf, werd in het tweede kwart, werd er in de derde wedstrijd of zo, zijn er een fout gefloten voor hem. Ging het hele publiek staan en klappen, dat er eindelijk een fout op werd gefloten. Maar als je hem tegenkomt, hè, het is...
Ja, maar weet je waarom, Henk?
Vertel.
Ik denk dat Tavares in de eerste 2 wedstrijden 0 fouten had gekregen.
Ja, dat is wel bizar. Dat kan toch niet? Die man moet alles afstoppen. Hè? Alles, iedereen die naar de basket toe komt, die moet hij afstoppen.
Ja.
Maar ja, 0 fouten.
Als je dan 0 fouten maakt in 2 wedstrijden, dat is wel straf. Ja, maar ja, er is altijd wel wat te doen rond Spanje. Ze zijn altijd al Barcelona en Madrid super hard beschermd zijn. Dus,
ja, en Mirotic, die moet eruit, hè?
Mirotic moet weg?
Ja.
Oh, vanwege de begroting.
Hij is dus beter dan ooit.
Maar ja, het is ook een rare situatie. Hè? Want de dag voordat de finals beginnen, geeft hij een interview. En die zegt even lekker, ja, nee, tegen mij hebben ze gezegd, ze zijn er zelf niet komen onderhandelen. Ze willen zelf niet dat ik minder geld ga verdienen. Nee, ze hebben gewoon gezegd dat er geen plaats meer voor mij is. Punt. En die heeft nog een lopend contract tot 2025. Hè?
moet afgekocht worden dan.
Dat denk je wel.
Ja, ik weet niet wat ze mee gaan doen. Volgens mij, als de club zelf beslist eigenlijk, als de club zelf beslist dat ze hem niet houden, moeten ze hem in principe uitbetalen.
Ja, toch? Ja,
ja, maar dat is lekker 11 miljoen euro bruto per jaar. Ja, leg ze maar, hè. Dan zijn de beter dat je hem houdt, toch? Nee. Nou, als je dat geld toch houdt hem dan bij, hè. Ja.
Nou, misschien dat hij dan ook wel met... Nou, Oostende. Met korting.
Ja. Kom aan, zeg. Ik zal het eens laten vallen daar.
Ja, of, maar hij kan natuurlijk ook, dat is ook heel interessant, als je toch Europees wil spelen. Hij kan natuurlijk ook naar Landstede Hammers, want die gaan volgend jaar in de North Europe, de NB League gaan ze spelen. European North Basketball League.
Dat is,
Nee, maar wat betekent dat, Henk? Want niemand kent die... Ik ken die competitie niet. Ik zie die competitie, ziet er leuk uit. De noordelijke, midden- en Oost-Europese landen, wat dan waarschijnlijk niet de rest van Europa haalt qua competitie, gaat daarin spelen. En Landstede Hammers kan dus aangeven dat ze Europees spelen volgend jaar.
Ja, wat zal ik... heel eerlijk, ik ken de competitie niet zo heel goed. Nee. En als je kijkt naar de top Europese competities, hè, dus Euroleague en Europe Cup, dan doen er geen Nederlandse en Belgische teams aan mee.
Nee.
Dan doen er geen Noorse clubs aan mee. Doen er geen Zweedse clubs aan mee. Doen er geen... Dus al die IJslandse clubs doen er niet aan mee. Dus al die noordelijke landen, ja, Litouwen, die dingen, dat is... dan kom je weer bij de... die hebben een paar goede clubs. Maar ja, ik denk dat die Noord... Ja, dat die ook iets hebben verzonnen of zo. Ik weet niet zo heel goed wat ik vind van die competitie. Idee, ja. Ik vind het leuk dat ze doen, hoor, onderling. Misschien is het wel leuk voor ze dat ze extra wedstrijden
hebben. Ik denk dat het een hele leuke competitie is. En leuke wedstrijdjes, leuke trippies. Maar ja, het is ook...
Leuke trippies naar Skopje en zo van die dingen. Ja, jongens. Hey, hallo. Ik heb nog nooit van die competitie gehoord wel. Dat moet ik eerlijk ook zeggen. Ik wist niet dat die competitie bestond.
Brno kun je heen. En Lublin. Ja, ik kan ze allemaal opnoemen hier. Ik heb ze hier voor me. Maar ik ken natuurlijk ook meer dan van die teams niet.
Ik denk dat er ook iets nieuws is. Weet je wel? Dat ze ook gewoon willen proberen om... Kijk.
A la de B-Next.
De top van Europa. De top van Europa is de afgelopen jaren echt vele, vele malen beter geworden. Het is echt... Het niet gaat
normaal, hè?
Het gaat de aansluiting met NBA... Is daar. Hè? Het is een ander soort basketbal, maar het is het Europees topbasketbal, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid. Hey, dat is nog nooit zo hoog geweest als dat het nu is, dat niveau. Dus om daarbij aan te haken als een Noordland, ja, dat is vrijwel onmogelijk. Dan moet er een cultuuromschakeling komen.
Maar dan is zo'n extra Europese competitie, die natuurlijk lang bij lange na niet dat niveau heeft, is toch een interessant opstapje. Want als je kan kiezen tussen niet-Europees of in ieder geval op deze manier nog een soort ook andere teams tegenkomen, dan is dat wel een interessante competitie voor een team als Zwolle.
Ik weet het niet, Matthijs, want je ziet ook al ploegen. Oké, ja, je hebt Euroleague en Eurocup. En dan heb je nog Champions League en heb je nog FIBA Europe Cup. Er zijn al veel mensen die mij zeggen, FIBA Europe Cup bijvoorbeeld, totaal niet interessant voor de ploeg. Waarom niet? Financieel slaagt dan een put in plaats van dat je geld verdient. En ik kan me moeilijk voorstellen dat dat in die andere competitie anders is. Want je moet ook reizen en zo. Hè? Je moet reizen betalen. Hè? Ik vraag me af, like Champions League, denk dat dat... Ja, een competitie is waar veel ploegen break-even kunnen draaien of misschien zelf een beetje geld kunnen winnen.
Vanwege het thuispubliek?
Ja, maar ook er zijn startgelden en zo. Okay. De tv-rechten worden verdeeld, als ik me niet vergis.
Dat is heel goed, hè? Win je Champions League krijgt volgens mij gewoon €1 miljoen, hè?
De winnaar van de Champions League krijgt €1 miljoen, ja.
Nou, dat is wel meegenomen.
En per ronde dat je verder gaat, krijg je altijd een beetje meer geld. Dus oké, weet je, is dat... super, als je het wint, is het misschien winstgevend. Ja, het hoogstwaarschijnlijk winstgevend zijn. Als je het niet wint, dan weet ik niet of dat echt super winstgevend is. Maar je gaat tenminste uit de kosten zijn. Ik vraag me af in een competitie zoals die... Hoe noem het? ENB...
European North Basketball League.
Ja, ik vraag me af of dat voor clubs echt wel interessant is. Want oké, normaal gezien, als je kijkt in de standings, al die ploegen die van boven staan, die gaan ofwel... Euroleague, in ons geval dan Champions League of FIBA Europe Cup spelen, hè? Om het nu te bekijken van de basis aan de Nederlandse ploegen. Ik vraag me dan af een competitie die al sinds 2021 bestaat. Ik volg wel redelijk wat basket, dat ik nog niet van gehoord heb.
Of van die clubs.
Dan vraag ik me af hoe dat je daar financieel uit raakt.
Dat is wel een interessante vraag. Ja. Wat ik eigenlijk misschien nog wel liever zie, maar dat is... Okay, ik heb er ook niet altijd veel in verdiept. Hè, dus kom vooral mensen die er meer van weten, die kom erbij. Maar ik zou liever zien... Kijk naar Zwolle. Hè. Zwolle is... Ja, die heeft... Oké, okay, ze hebben de bekerfinale gespeeld. Maar Zwolle is... Ja, toch een beetje, die waren aan het aanhaken bij de best vier en die gaan er nu toch wel een beetje vanaf, voor mijn gevoel. Hè? Dus het is Leiden, absoluut nummer 1 van Nederland. Nou, dan hebben we Den Bosch en Groningen. Ja, Groningen die heeft nu ook financiële problemen. Maar ik zou liever zien dat Zwolle zegt van nee, wij hebben nu gewoon een budget en wij gaan gewoon eens investeren om weer voor een landskampioenschap te gaan. Door een goede point uit te halen, door een goede door een goede grote man neer te zetten, door Nederlands talent echt de kans gewoon te laten spelen met een coach die jeugd kan ontwikkelen en die kan zorgen dat Zwolle een dominant team wordt in de B-Next en niet alleen het niveau van Zwolle omhoog brengt, maar daarmee ook de rest van de competitie omhoog brengt. En nu gaan we eigenlijk, nu gaat Zwolle meedoen aan een competitie waarvan ik ben er ook niet helemaal overtuigd van. Zonder, ze zullen vast goede redenen voor hebben, maar Zwolle is een andere weg ingeslagen. Er komt bij, hoe mag je in deze competitie komen? Mag iedereen zich daarvoor opgeven? Want het is niet zo dat Zwolle...
Ik denk dat het partnership, wat ik het idee heb, is dat het partnership-achtig is. Dus het is net als, je kan je gewoon inschrijven in een competitie en waarschijnlijk zul je een bepaald startgeld moeten betalen. En daar zullen wel allerlei juridische en financiële constructies zijn. Maar dit lijkt mij een constructie waarbij de leiding van de competitie in samenspraak met de club bepaalt van oké, jullie hebben het niveau dat we hier zoeken. Jullie zitten waarschijnlijk in een gebied wat voor ons commercieel marketing misschien nog wel interessant is. En andersom kan de club lekker wedstrijd spelen. Dus dat heeft niks te maken met promotie, degradatie of hoe hoog je eindigt in een landelijke competitie. Dat
maar is Zwolle, gewoon Zwolle, is wel, Zwolle is wel de samenwerking dit jaar aangegaan met Real Betis in Spanje, met Sevilla. Ja. En dat zie je ook op de socials van Sevilla, zie je dat terug. Dus ja, wat ik hoop, is dat ze ook de weg van het inslaan van het Spaanse basketbal gaan doen. En ik hoop ook dat ze, dat ze uitwisselingen, dus Nederlandse talenten, meer opgeleid kunnen worden in Spanje. Misschien Spaanse talenten die nog niet klaar zijn om daar prof te spelen, dan bijvoorbeeld in Zwolle neer worden gezet. Maar goed, dan weet ik ook allemaal niet hoe dat loopt. Wat ik wel weet is dat die club wel in een transformatie is. Natuurlijk nu Herman van der Belt weg is. Ze hebben nu Herman van der Belt die er volgens mij bijna een kwart eeuw zat.
Ja.
En nu hebben ze Jean-Marc hebben ze gehaald.
Ja.
Ja, het is een... het is interessant. Ik ben benieuwd wat die competitie gaat doen. Ik ben ook benieuwd of er iets krijgt te zien of te horen van die competitie.
Nou, ik zal nog even voor de luisteraar en de mensen die dit allemaal niet heel erg ook die competitie kennen. De voorzitter van Zwolle, Gerard Vinken, die zegt over deze competitie: we hebben als bestuur misschien te weinig onze professionele doelstellingen en resultaatafspraken uitgesproken naar onze achterban. Maar één ding is zeker: die doelstellingen, ambities zijn er absoluut. De beker was daarvan een mooi voorbeeld en deze ervaring smaakt zeker naar meer. En met deze ervaring van de beker in het achterhoofd zijn we dan ook blij te kunnen melden dat we Europa ingaan. Oh ja, misschien door gewoon te betalen. Maar goed, we willen onze spelers tegen een hogere weerstand laten spelen en de kans bieden om zichzelf op het Europese podium te presenteren. Dit vergroot de aantrekkingskracht van Landstede Hammers en zal ons weer helpen om komend seizoen met een sterk en ambitieus team het seizoen in te gaan. Ja, dat wat de voorzitter ervan maakt.
Witte, ik vraag mij dan ook af, je speelt dan tegen die landen van alle respect daarvoor, hè. Maar ik zou dan ook Poolse ploegen, Russische ploegen, maar die Poolse en de Russische ploegen, dat gaan dan de nummers 7 of 8 of 9 zelf van die competitie zijn, want al die hogere ploegen die spelen allemaal Eurocup of Euroleague of Champions League.
Doen ze dat nu ook trouwens? Nu zit het CSKA zit toch niet bij de Euroleague?
Nee, de Russen mogen nergens meer mee.
Ja, die spelen geen Europees meer, die spelen enkel nog de Russische competitie. Dus ik denk nu ook in deze competitie zijn de Russen en de Wit-Russen
er ook uitgegooid. Ja.
Maar wat, stel nu dat dat normaal zou verlopen, dan zit je met de nummer... Oké, en dan zei je van ja, die nummer 8, 9 en 10 in Rusland, ja, die hebben misschien inderdaad wat iets meer niveau, maar brengt dat effectief ook een meerwaarde sportief? Ik heb daar toch mijn vraagtekens bij, want ik weet het niet. Ik heb die leak ook nog niet... misschien heb ik te veel vooroordeel, dat kan zijn. Ik heb die leak nog niet gezien. Ik heb nog geen enkele wedstrijd gezien van die competitie. Dus misschien zit ik er compleet naast. Maar mij lijkt het zo'n beetje om nog een extra Europese competitie. Ja, op den duur kan iedereen Europees gaan spelen. Europees, ja. Ja.
Nee, maar zeg je eigenlijk gewoon van smijt het geld gewoon tegenaan om een goede selectie neer te zetten. Om goede Nederlanders of Belgen er neer te zetten. En om mee te doen om het FIBA Europe Cup of misschien wel het Champions League ticket. Dat is wat mijn gevoel zegt. Maar aan de andere kant is het ook een vooroordeel. Aan de andere kant vind ik het ook weer heel leuk dat Zwolle ook een beetje outside the box denkt. Ja, en zegt,
dat is wel interessant, toch?
We gaan eens even extra wedstrijden spelen door deze competitie eens te proberen. Maar het is een...
Nou, het is een vreemde route en dat kan heel erg interessant zijn. Misschien als het werkt.
Vraag even Sam bijvoorbeeld. Hè. Kijk, ik weet het niet. Deze vraag kun je ook aan mij zeggen. Maar noem 3 teams die in die competitie spelen. Ik heb geen idee. Ik heb serieus geen idee.
Ik heb nu net even de artikel gelezen. Vloklav zat erbij. Ja,
Vloklav.
Bakken Bears of zo zat er ook wat bij zitten, denk ik. Denemarken dan.
Ja.
Bakken Bears
speelt toch... Die hebben zelf de Champions League of Eurocup gespeeld.
Ja, toch.
Ja.
Dus Bruno speelt erin en dat is een stad die ik ken, dus dat zegt...
Maar ik vond het ook grappig, want in mijn dat dat lezen was de North European League. En dan zag ik, ja, er zitten al ploegen bij van Israël. Dan dacht ik, Noord-Europa. En trouwens, Henk, nog even terugkomen op die samenwerking tussen Zwolle en Betis. Dat vind ik wel interessant, want ik weet niet goed hoe dat juist allemaal in elkaar zit. Het is wel jammer dat Betis nu wel gezakt is naar Lab Oro. Maar ik weet niet eigenlijk of dat al slechte zaak is voor Zwolle. Want ik denk dat misschien voor de Nederlandse spelers is Lab Oro misschien helemaal geen slechte tussenstap, soms.
Nee, dat is zeker geen slechte tussenstap. Heeft zelfs nog een Nederlander, volgens mij gisteren of eerder gisteren, de finale om naar de ACB te gaan verloren. Joey van Zegeren, die met...
Burgos
verloor van Palencia.
Ja.
Dus dat is jammer. Anders hadden we in Nederland gewoon op het hoogste niveau gehad. Als hij mocht blijven natuurlijk. Maar dat, ik weet wel... Ik heb Joey wel eens online gesproken. En ik weet wel dat hij dat graag zou... dat het natuurlijk ook wil om op het hoogste niveau in Spanje te spelen. Ik heb die samenwerking ook gezien. Ik heb heel even bij de bond gewerkt. Toen ben ik daar ook even langs geweest. En dan was daar een soort kamp. En er waren een paar trainers uit van Sevilla... in landsteden hebben ze een jeugdopleiding, maar nou moet ik even heel kritisch zijn en misschien gaan de mensen dat in landsteden dat niet zo heel leuk vinden. Hè, maar als ik kijk welke toptalenten wij in Nederland hebben de afgelopen jaren gehad en welke daar langs Zwolle zijn gekomen, dan kan ik dat niet 1, 2, 3 zo opnoemen. Maar wellicht maak ik een fout.
Ja, dat kan
de
grootste
held die ik ken, dat is Rijn van den Kamp. En Rijn van den Kamp, dat is echt een topper.
Goeie commentator ook.
Geloof ik. Toch Rijn? Rijn luistert, dat weet ik zeker. Dus die gaat hier op reageren. Rijn, kom je uit Meppel? Rijn is zo'n leuk speler. Die speelt bij het nationale team. En die dat is een hele, hele aparte manier van basketballen. Super veel energie. En een beetje rennen. Maar die had altijd, als ze bij het Nederlands team zaten, altijd pap in de poten. Ja. En als je pap in de poot hebt, dan
ga je niet hard. Nee, dat willen je benen niet. Die ken ik, ja. Ja, maar mooi. En ik denk ook wat betreft... Nou, misschien is dat wel interessant. Misschien kunnen we deze zomer, en dan lopen we een klein beetje op de dingen vooruit. Misschien kunnen we ergens in augustus een keer een podcast opnemen met Rijn. En dan horen we...
Rijn is echt lachen, die ken je wel bij.
We alle ins en outs over de jeugdopleiding bij Landstede, de plannen daar en waarom ze in de European North Basketball League gaan spelen, buiten wat de voorzitter vertelt. En dat kan nog wel eens... En dat geldt trouwens voor alle. We gaan sowieso steeds meer content maken, ook volgend jaar. Dus dat is heel leuk. Ja, we hebben hem al even genoemd. Er zijn nog 2 dingen die we eventjes kort moeten bespreken. Laten we even met een wat negatievere beginnen. Nederlands en dan iets positiefs Belgisch. Maar aan de Nederlandse kant, Donar, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat loopt, zoals de voorzitter zei, het blijkt nog erger te zijn dan het in eerste instantie leek. Want de voorzitter gaf aan, nou, het is een smal paadje waar we overheen moeten om het nog te gaan redden volgend jaar. Ik heb naar onze vrienden van de Doriso podcast, ik blijf hem vernachelen, sorry jongens, geluisterd. De vorige aflevering vanavond, vannacht, nemen ze er nog eentje op met deel 2.
Volgens mij is het nieuws dat het volgens mij dat ze wel gewoon doorgaan, hoor.
Ja, nee, ze gaan wel door. Maar kijk, als je die podcast luistert, dan hoor je dus alle ins en outs van wat er nou komt kijken bij het runnen van een professionele basketbalploeg in Nederland. En dan merk je dat het soms echt wel een beetje houtje touwtjes, zelfs bij Donar. Zeker op financieel gebied. En het zijn ook geen makkelijke dingen, maar dan moet je wel gewoon op orde hebben. En het heeft volgens mij altijd vooral te maken met cashflow. Dus op zich klopt de begroting wel. Maar als er op verkeerde momenten het geld niet binnenkomt en wel eruit stroomt, ja, dan is op een gegeven moment je rekening leeg. Dus daar plus wat extra uitgaves aan coaches die ze ontslagen hebben, maar dus wel moeten betalen.
Het zijn er drie, hè?
Het zijn er inmiddels drie. Ja, dat is iets te veel.
Roeders nog, de broer van Damian. Ze hebben
Matthew Otten. Drie coaches nu. Ja.
Moet je drie coaches betalen.
Ja, dat is een beetje duur. Ja.
Ik had ook een artikel gelezen, blijkbaar, dat ze toch op een redelijk wat achterstallige betalingen zaten, ook voor de Martini Plaza.
Ja, en de Martini Plaza wilde juist gaan investeren in faciliteiten, onder andere voor Donar. Dat staat nu ook even on hold. Dus ja, gelijk zo'n financieel kaartenhuis, dat hangt natuurlijk alles, hangt dan van elkaar af. En als er ergens een steentje niet meevalt, ja, dan klopt de hele domino niet meer. En dus gaat iedereen nu. Dus dat heeft gewoon veel impact. En volgens mij heeft Groningen van de week bij de gemeente aangeklopt om heel veel geld te krijgen. Alle details hoor je natuurlijk bij de Donar podcast.
Veel reclame voor ze maken. Hè? Het is leuk.
Klein beetje. Ja, maar als je. Maar dat zeg ik. Wij weten die diepte niet. En zij wel. Dus, en bovendien, als andere clubs een podcast hebben, dan noemen we hem ook graag hier. Ja. Maar je hebt gelijk. Het is een hele penibele situatie. Voorlopig lijkt er wel basketbal te komen in Donar. Maar de vraag is hoe en wanneer en op welke manier.
Ja, hopelijk komen die erdoor. Want ik heb met een aantal basisspelers gesproken. En iedereen ging eigenlijk graag naar Donar.
Ja.
Ik denk dat daar gewoon die Martini Plaza, die zaal, die club gewoon. Ja, ik denk, ja, het sprak wel aan. De basisspelers waren wel fan. Ja,
ja, dit is ook een mooi man. Martini Plaza, een vol Martini Plaza, is gewoon echt is top, man. Dat is gewoon een hele grote theaterzaal vol en dan wordt er gebasketbald. Dat is echt heel leuk. En het leeft daar ook. Hè? Het leeft, mensen kennen het daar, kunnen gewoon 4000 man die er dan zitten. Het is Groningen. Het gaat niets boven Groningen.
Dus hopelijk raken ze er door, jongens.
Ja, en het positieve nieuws dat ik eigenlijk nog even wilde bespreken is vrouwenbasketbal. De Belgian Cats die zijn niet te stoppen. Is dat het beste vrouwenteam van dit moment, Sam?
Ja, het lijkt wel zo.
Je hebt ze ook gezien, hè?
Ik heb wedstrijd. Ja, ik ben naar de laatste oefenmatch gaan kijken die in Leuven was. Dat was tegen China.
Oh ja.
Maar ja, China was dan wel zo'n ploeg. Die hebben geen enkel groot toernooi of zo deze zomer. Dus die waren niet op volle sterkte. Maar toch, je kon toch toen al zien dat het spel bij de Cats wel goed zat. En je ziet het nu ook op het TK. Ja, er is echt wel. Die flow zit heel goed. Ze zijn serieus goed aan het spelen. Mooi basket ook. Heel mooi basket.
Veel assists. Ze hadden een record in assists, hè? 37 of zo.
Ja, ik denk, in de eerste match hebben ze het record, een eigen record eigenlijk verbroken van assisten. Want het vorige record van assisten op Eurobasket stond ook op naam van België. Dat is eigenlijk een ploeg nu die heel goed draait. Ze hebben twee absolute toppers met Meeseman en met Allemand. En dan heb je daar rond andere speelsters die heel goed in hun element zitten, die nu ook momenteel heel goed in vorm zijn. Dus ik ben benieuwd om te zien of ze deze lijn kunnen doortrekken voor de rest van het toernooi. Want als ik me niet vergis, is de volgende matchup wellicht Servië in de kwartfinale. Dat is de huidige Europese kampioen. En als alles goed loopt en ze gaan naar de halve finale, is er veel kans dat ze daar Frankrijk treffen. Dus de weg naar de finale gaat niet zo gemakkelijk zijn.
Maar Sam, als iemand het kan.
Oh ja.
Ik zeg het je, Emma Meeseman, zij is echt vet goed. Ik zeg tegen mijn dochter, je moet Emma Meeseman.
Ja, jongen.
Die is zo, ja, ik vind het geweldig.
Ik had nu wel nog even over stats hebben, maar die haar stats zijn ook gewoon echt ziek. Als je dat dan kijkt, dat is gewoon belachelijk.
Maar je hebt het ervoor genoemd over wat je wel niet ziet bij statistieken en zo. Maar sommige statistieken die spreken gewoon. Hè? En bij Marijn Ververs, zou ik nog een keer zeggen. Ja. Statistieken spraken ook wel. Maar hij drukt ook nog eens een stempel op de wedstrijd. Ja. En dan heeft hij misschien 1 punt valoratie, of hoe noem je dat, efficiency minder. Dan krijgt hij niet de MVP. Daar moeten we vanaf. Eigen sterren maken. Bijvoorbeeld ook Emma Meeseman. Emma Meeseman, Sam, noem jij even de statistieken van Emma.
Oh, ik was jullie even kwijt, jongens. Ik ben nu terug. Ik weet niet hoe ik dat uitgevoerd heb.
Ik heb jij gaat nu de statistieken van Emma Meeseman opnoemen.
Oh, ik zag dat de laatste wedstrijd had ze 20.9 rebounds.
Jij ook, Sam, Matthijs.
Ja, ik help gewoon, jongen. Ik ben een guard. Ik geef assist. Net als Julie Allemand. Die had er 11 afgelopen week.
Ja, Matthijs, ga maar. Sta zeker open op uw computer. Want
ik zit de tweets van Maarten Wijnands te lezen. Maar, en deze had ik al gelezen. Ja, die Julie, even heel kort. Ik ben buiten de statistieken. Nee, die zijn geweldig bij België. Maar die Julie Allemand, heet ze?
Ja.
Die speelt bij Sky, Chicago Sky. Dus ook een WNBA speler. Daar lopen er meer van rond bij België. Maar dat is... Wat voor type speelster is dat?
Dat is gewoon een prototype spelverdeler. Dat is echt, die leidt die ploeg, die steekt ritme in de wedstrijd. Die leest het spel heel goed, die kan zelf scoren, maar dat is vooral een pass-first mentality guard. Dat is top. Dat is echt, voor mij is dat wereldtop.
Ja, absoluut.
Die speelt echt goed. Ik denk dat ze momenteel met 10 assisten staan, slechts 1,2 of 1,3 turnovers. Dat is ook een zieke stat. Assist turnover ratio, als je dat bekijkt op 3 wedstrijden, met gemiddeld, ik weet niet, 25 minuten of zo, 20, 25 minuten, is dat wel een straffe stat voor een guard. Dat is echt wel...
CP3,
echt wel in orde.
Chris Paul, maar dan als Belgische speelster. Geweldig. En dus dat betekent dat je zelfs nog nu, halverwege juni, geweldig topbasketbal kan kijken met Belgisch dan wel. Nou,
in Nederland is het weer lastiger, hè?
Gaan we weer naar Nederland, is het weer negatief. Maar we hadden natuurlijk een week of 2 geleden hadden we... Laura Cornelius, die wist niet eens wat er überhaupt zou gebeuren deze zomer. Qua Nederland.
Ja, dat is wel, vind ik wel kwalijk, hoor. Want dat is
mega kwalijk.
Dat gebeurt vaak. Ik heb even contact met haar gehad over de socials en zo. Maar het is, ik hoop dat het snel wordt opgelost. Maar het is eigenlijk van alle tijden, hè, dat het bij de selecties gebeurt.
Ondergeschoven kindje.
Bij de Nederlandse selecties. Ja, vind ik toch zonde, weet je wel. Je hebt het te maken met professionals. Het kan niet zo zijn dat je een week van tevoren gaat bekijken wie je bondscoach wordt. En dan zal het wel niet een week van tevoren zijn geweest. Maar dan is het moeilijk als de organisatie erachter niet helemaal op werkt. En dat je wel gewoon meiden hebt, dames hebt, die dat wel graag willen.
Ja, en talent ook. Als je met dat talent zou gaan bouwen, dan kun je, ik bedoel, je bent niet meteen de Belgian Cats, maar je kan echt nog wel, zeker vrouwenbasketbal, als je daar goed in investeert, kun je best wel hoge ogen gaan gooien op een gegeven moment. Dus dat is zonde. Ja.
Trouwens jongens, nog als het gaat over interland basketbal, interessant, dit weekend, ik denk zondag 25 juni, spelen ze wel... De U18 als de U16.
Ja, België.
Oefenwedstrijd, België tegen Nederland. In de Winketkai, in de zaal van de Kang Gang. Hey.
Volgens mij hebben ze ook afgelopen week gespeeld. Onder 20 Nederland tegen België. Maar ik wou gaan kijken, maar is niet meer gelukt.
Van die match weet ik niet zoveel. Maar ik zou graag gaan kijken zondag. Maar ik weet niet of ik er graag kom. Ik zit zaterdag met een trouw.
Hey,
dus het zou wel eens laat kunnen worden.
Ja. Oh, niet je eigen.
Nee, niet mijn intro, nee.
Even tussendoor. Nou, kan toch dat je je trouwerij afzegt voor...
Ik kan wel zeggen wie er trouwt. Een van de vaste luisteraars. Een van onze vaste likers online.
Echt waar?
Wie dan?
Toch je vriend die in Tenerife gaat trouwen, toch?
Nee, dat is pas volgende week.
Wat is volgende week?
Dubbel huwelijk.
Ja. Ik heb nu een trouw in België en volgend weekend een trouw in Spanje. Ja.
Lekker man, wat een feestweest.
Wat lief?
Van wie?
Van Mike Toby.
Hey, de man die de meeste likes aan onze social media geeft. Ja, geweldig.
De enige man die onze podcast helemaal niet verstaat en toch helemaal uitluistert.
Ja. Hij vindt het gewoon leuk om naar onze zoetgevoiste stemmen te luisteren. Daarover gesproken, onze zoetgevoiste stemmen zullen eventjes, nou, die zullen niet zwijgen, maar we gaan het niet, even niet in deze microfoon doen. Er komt een vakantieperiode aan, drukke periode met werk. En we gaan zeker wel podcast op blijven nemen, maar we gaan ook...
Rustig een periode met werk, man. Hoeven helemaal geen wedstrijden meer te kijken, we hoeven geen wedstrijden meer te becommentariëren. We hebben alle tijd, jongens. Sam hoeft geen wedstrijd te spelen. Maar,
ik heb het nu drukker dan daarvoor, jongen Henk.
Ja, weet ik, maar dat is je eigen fout. En je moet gewoon temporiseren. Jij moet gewoon zorgen dat je knietje en je lichaam weer op orde wordt. Je knieën zijn in orde, maar dat je nu gewoon helemaal in wedstrijdshape komt. Dat je zo meteen Oostende op sleeptouw neemt. Een beetje de tranquilidad terugbrengt in Oostende. Dat ze niet meer helemaal gek worden. Weet je wel, niet Oostende... Tip voor mij, weet je wel, een gratis tip. Hè? Ik geef af en toe tipjes, soms vraag je geld voor, soms niet. Deze is gratis. Als één iemand een technische fout maakt in het team, kom bij elkaar, kom met z'n allen bij elkaar en zeg, hé jongens, dit was de eerste en de laatste technische fout van de wedstrijd, we gaan nu weer basketballen. Maar niet één technische fout en bam, tweede, derde, vierde, vijfde, want dan verliezen jullie. Tot zover.
Maar van het
dat moet doen, Henk?
Dat moet jij doen, Sam. Ja, of als ze dus nog een manke 2 meter 12, 13 center voor 1 tot 1,5 minuut per wedstrijd nodig hebben. Hey, hier zit ik.
Kijk, ja, en ik weet dat ook...
Ik aan het solliciteren.
Ik weet dat ook heel veel scouts nu... vol verwachting naar mij kijken. En ik snap het. Een 42-jarige guard met kapotte Achillespezen en geen schot. Dat is altijd interessant. Maar ik zit echt nog vast aan de Western Stars Serie 2 voor minimaal een seizoen. Dus daar gaan we ook niet van afwijken. Dus je kan bellen wat je wil.
Heb je weer binnen een buy-out?
Ik heb nou, ja...
Filip had een biertje, hoor ik net. Hè?
Oh ja, ik ben geheel onthouder, hè? Dus ik drink nooit. Dus daar heb je niks aan. Maar nee, wij gaan zeker nog wat podcast opnemen de komende weken, maar niet elke week meer. Dus je gaat ons vanzelf weer horen en blijf ons volgen op social media, want daar houden we je helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen. En er zitten wat leuke ontwikkelingen in de pijpleiding. Dus wie weet, volgend seizoen sowieso...
Dat is wel een lange pijpleiding, hè, Matthijs? We zitten al 3 maanden, zeg.
Nee, je moet mensen verwachtingen kweken. Je moet mensen
we gaan gewoon proberen om nu toch nog even elke maand, het is nu...
Ja, zeker wel.
Het is nu... Hoeveel is het vandaag?
Ja, of 2 wekelijks, jongens. We vinden wel thema's om wat over te babbelen. We kunnen ook aan de mensen vragen dat ze dus wel meningen geven of wel vragen stellen.
Ja,
en vinden wel gasten, leuke gasten.
Ik wel erin gooien. Vraag allemaal mensen van die scheidsrechters hoe dat werkt met die regels en weet ik voor wat. Heb je ook wel gezien of niet?
Ja. Ja, nee, er zijn volop vragen gesteld. Maar ik ben niet zo goed in de reglementen. En... ik denk dat we
en
een aantal
over de
vragen
gebruik is er ook een vraag gesteld. Hebben we ook niet behandeld. Hè?
Nee, ja, wil je het daar nog over hebben?
Nou, ik wil eerst over die IRS. Wie snapt er nou wanneer scheidsrechters nu wat met IRS mogen? Daar gaan we antwoord op geven, maar daar komt onze scheidsrechterman erbij. Want wij weten ook niet helemaal precies hoe dat allemaal werkt.
Nee, maar daar hebben we inderdaad onze scheidsrechter kennen. Want we zijn uiteindelijk gewoon grote vrienden met de scheidsrechters. Ja, maar ik wil ook even stellen, want we hebben vaak kritiek op scheidsrechters. Maar zeker Sam is een groot fan van scheidsrechters. Die vindt ze allemaal geweldig. Phoenix, ik zeg het even voor jou, Sam. Zeker volgend jaar. Wordt alleen maar geweldig. Dus,
Trouwens, ik denk dat verschillende scheidsrechters ook naar onze podcast luisteren. Ik heb al het een en ander opgevangen, links en rechts.
Yep, ik denk ook dat je dat nog wel eens te horen krijgt. Als je
ze vonden het ook allemaal leuk, hè? Ze vinden het leuk. Dus het is oké, jongens. Het is oké.
Ah, top.
Oh, dus we kunnen nog even
een graadje erop gooien. Nee, we gaan deze...
Het is niet makkelijk, hè? Kijk, het is voor ons al lastig om zo'n wedstrijd te analyseren. Of lastig, het is helemaal niet lastig. Maar als je het in een split seconde moet doen... Dan is dat wel een uitdaging natuurlijk, hè? Maar jullie staan ook met z'n drieën erop, hè, scheidsrechters. Dus dat jullie mogen geen fouten maken.
En je hebt
met z'n drieën en dan zijn er nog camerabeelden ook. Maar jongens, toch, het is toch zo moeilijk niet allemaal.
Oortjes. In Nederland hebben ze oortjes.
Nutteloze oortjes. Nog altijd geen idee waarvoor ze dienen, maar goed.
Ja, ik blijf zeggen dat ze onze podcast luisteren tijdens de wedstrijd. Maar
de muziek. De muziek, dat gaat jou ook opvallen, Sam. Toen ik terugkwam en in Nederland ging spelen, ik dacht wel even van, is dat toch met die muziek de hele tijd door die wedstrijden? De muziek wordt gewoon hop, keihard aangedraaid. Ja, als het dan gewoon ja. een beetje goede muziek is, weet je wel, maar soms zit
Zo van die deuntjes, zo...
Ja, maar ook gewoon, ook dat, maar ook gewoon echt liedjes.
Ah, echt liedjes?
Ja, gewoon liedjes. Leuke liedjes.
Waar ik mee begonnen. Ik zie u graag.
Ik kan me moeilijk voorstellen als ze dat draaien tijdens een match.
Ja, de versie die Henk heeft ingezongen, hè? Ook nog eens.
Dus, okay, dan komt er een remix.
Mijn favoriet, maar ik heb wel top Belgen die ik gewoon echt top vind. Dat is ten eerste Samson en Gert.
Wij zijn bij de brandweer. Als de brand opblussen, wij het vuur.
Leuk jongen, Samson en Gert. Jij moest kloppen, want de bel doet het niet.
Ja, dus weet je dan nog een leuk liedje in de Henk?
Nou?
Had je 1 miljoen, wat zou jij dan doen? Ja, daar hebben ze ook een liedje van, hè, die mannen.
Ja, maar oh, ja. Samson, nou vooral Gert heeft inmiddels toch 100 miljoen.
Ja, ze moeten de tekst een beetje aanpassen. Had je 100 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld opdoen.
Ja, nou, eigen pretpark bouwen en je standbeeld erin zetten. Dat is wat Gert doet.
En gewoon een leuk meisje van K3 meenemen, toch? Doet hij ook.
Ik weet niet of we dit kunnen verifiëren.
Ik denk dat we nu onze micro moeten afzetten, jongens.
Ja, zo net een minuut te lang door.
Oh, ja, straks hebben we nog een klacht van Laster en Nero van ons been, jongens. Hey, come on, zeg.
Ik zeg toch niets verkeerd. Ik heb toch alleen gezegd dat hij een meisje van K3 meeneemt. Hij selecteert zelf die meisjes van K3. Doet hij hartstikke leuk. Hartstikke leuke muziek. Ja.
Leuke groep.
Is er ook nog een van K3, Henk?
Nou, niet meer, jongen. Het is nu Taylor Swift, jongen. Kom op.
Zo.
Oké, okay. Huh? Ja, ik ben niet meer op dat vlak.
Maan en mijn heesters, weet je wel, dat is het gewoon. Freek en Suzanne Freek, dat zijn de dingen.
Ja, eventjes, ik weet, ken je Suzanne Freek, Sam?
Nee.
Suzanne Freek hebben een week of 4 geleden een single uitgebracht, die heet Nooit meer regen. Als je gaat kijken naar de regengrafiek in Nederland, dan zie je dus lekker regen, zou erom bekend staan. Lekker regen. Komt die single, wordt uitgebracht van Suzanne Freek. 0 regen, tot nu. Gewoon, er is tot vandaag, daar is gewoon al 36 dagen geen regen gevangen. Suzanne Freek, man. Ik weet niet wat ze doen, maar ze moeten me even...
Zeiden dat wel zeker dat dan een zangeres is? Misschien is dat
meer dan een zangeres. Ik stel ook voor dat hun volgende single heet Voldoende Regen. En daarna komt de single met minder CO2 in de lucht. En zo kunnen we de klimaatverandering tegengaan dankzij singles van Suzanne Freek. Maar goed, dat heeft helemaal niks meer met
aan te maken. We kunnen gerust die laatste 5 minuten van onze podcast hier eruit knippen, hè, jongens.
Moeten we nu nog iets nuttigs over basketbal zeggen? Dat is wel goed dan.
Zeg jij als afsluiter...
Want we moeten altijd even met de wedstrijd. Gaat Real Madrid, die nu 2-0 achter staan, gaan zij nog terugkomen net als in de Euroleague? Sam, jouw antwoord.
Nee.
Ik denk van wel.
Nou, dan weten we dat er gaat gebeuren. Hè? Madrid kan nog kampioen spelen. Maar Henk, bij die voorspellingen zit het er dus wel bijna altijd op. Hè? Ik weet nog, je hebt in... wat was dat nu? Ah ja, de finale van Nederland. Ik dacht ook, ja nee, Groningen gaat dat winnen. Pam, pam, pam. Ja, Leiden wint. Maar ja, hij gaat wel altijd met Leiden ook. En Matthijs, het is altijd Leiden. Ja.
Maar Sam, weet je wat het is?
Ik ging bijvoorbeeld nooit met de Giants. Nooit.
Nu al helemaal niet meer, hè? Nu Giants.
Nu helemaal niet meer, ja.
Nu willen volgens je helemaal niks volgens
Sam. Ja, het is ook wel grappig als je volgend jaar een beker hebt tussen Oostende en Antwerpen. En dat Sam dan zegt, nou, ik denk dat Giants hem gaat pakken dit jaar, man.
Ja, of dat Sam gewoon zegt, gewoon nu, hij zei net voor de uitzending, dat is wel leuk voor de mensen, die Giants zijn echt soft, jongen. Die zijn echt soft.
Nee hoor, Giants, we hebben een sjaaltje voor jullie. Jullie zijn niet soft. Nee, wordt weer een mooi seizoen volgend jaar. We gaan een paar mooie zomerafleveringen maken en we wensen jullie een fijne off-season. Er zijn nog een paar mooie potjes te pakken in Spanje en in de vrouwencompetitie. En dan gaan we langzaam weer het interlandseizoen in. Leuk! Ik heb er zin in. Wij blijven lekker doorgaan, jongens. Iemand van jullie moet even een deur olieën, maar verder was het echt weer een geweldige podcast.
Een deur olieën?
Ja, hoorde je dat niet?
Henk heeft dat niet gehoord.
Dat was bij mij.
Nee. Ja, dat is bij u, Henk. Ja, dat is bij u.
Oh, is dat bij jou?
Mijn vaatwasser springt open.
Nee. Er loopt de hele tijd iemand in en uit bij Sam. Oh. Die heeft daar een deur, jongen. Ik weet niet. Dan moet even een aannemer naar kijken. Maar goed. Geeft niet. Heb ik ook in mijn huis. Maar ik hou hem altijd dicht. Ja, wij zijn jongens. Er snel weer. Jongens, tot de volgende keer. Ciao.
Hey, rustig aan, maten.